Goedenavond, u bent bij de Elektronische Eeuw en ik ook. Ik ben Herbert Blankenstein. Het gaat hier straks over tagging, het hangen van labeltjes, etiketjes aan bestanden en documenten op internet. En nu bespreken we eerst de Holland Open, de jaarlijkse conferentie in Amsterdam over open source software. Hier is Mathieu Paapst, informatica-jurist bij Unisys. Goedenavond.
Hallo, goedenavond.
Je hebt net een gloedvol verhaal gehouden op de Holland Open over een probleem. Welk probleem?
Ik heb onder andere gesproken over... Even dichterbij gaan zitten.
Heel goed.
Ik heb onder andere gesproken over een aantal problemen die we hebben gesignaleerd met zogenaamde informatiesystemen, kennissystemen. Dat zijn systemen wat bijvoorbeeld bij gemeenten worden gebruikt om te bepalen of iemand recht heeft op een subsidie. Nu blijkt uit onderzoek dat dat soort systemen, daar zit een heleboel fout in. Het is gebaseerd eigenlijk op wet en regelgeving. Maar om eigenlijk een vreemde reden wordt die wet en regelgeving niet goed gemodelleerd in dat soort systemen.
En wat voor fouten moet ik dan denken bijvoorbeeld?
Dan kun je bijvoorbeeld heel simpel voorbeeld denken wanneer je zou bijvoorbeeld volgens de wet wel recht hebben op een subsidie en je vraagt hem aan. En bij bijvoorbeeld de gemeente, er zit een administratief medewerker achter een pc en die typt jouw gegevens in en ziet vervolgens, hey, geen recht op een uitkering of op een subsidie.
Een of ander criterium waar je aan moet voldoen, dat zit verkeerd in het systeem. Gewoon, ja, dat soort fouten, daar gaat het over.
Inderdaad, dan is er gewoon echt, dus we hebben het niet over broncode, hè, maar we hebben het echt over een inhoudelijke fout.
Ja. Dus je mag bijvoorbeeld als stichting mag je niet zoveel vermogen hebben, maar dat getal staat er gewoon fout in.
Bijvoorbeeld, dat zou inderdaad een heel simpel voorbeeld zijn. Waarom wordt dat niet snel ontdekt? Omdat dat soort systemen, zelfs de meest eenvoudige eigenlijk, bestaan al uit ongeveer 10.000 regels van dat soort kennisregels. Daarom wordt het pas eigenlijk in een heel laat stadium ontdekt dat er iets fout is. Dan zijn er meestal een aantal rechtszaken overheen gegaan. Voordat er pas iemand denkt van misschien zit er iets niet goed in het systeem. We hebben gedacht van ja goed, je hebt dat open source concept, het werken in een community met als doel verbetering van software. Ja,
we moeten misschien dat nog even uitleggen. Open source, dat is dan dat de broncode, de code waar die hele software uit bestaat, dat die openbaar is, dat iedereen daar mag kijken en daarvan mag zeggen wat hij wil.
Ja, klopt. Dat concept, daar hebben we eigenlijk naar gekeken, bestaat eigenlijk twee onderdelen. Enerzijds heb je een community, een verzameling van willekeurige mensen wereldwijd die samenwerken aan verbetering van broncode. En anderzijds bereik je dat via een juridische manier eigenlijk door het gebruik te maken van een licentie.
Je zegt dus eigenlijk het gebruik maken van het open source principe, maak die broncode openbaar en laat mensen die daar zin in hebben daarnaar kijken.
Ja.
Dat is een betere manier om fouten te ontdekken en er vanaf te komen.
Inderdaad, dat is onze redenering eigenlijk.
Kijken er dan niet, want de meeste gemeenten gebruiken nu voor het soort voorbeelden dat jij noemde, gebruiken ze wat ze in het Engels noemen proprietary software, commerciële, niet open software in elk geval.
Ja, klopt.
Wordt daar niet door voldoende mensen naar gekeken? Hoe komt het dat die fouten erin zitten überhaupt?
Komt eigenlijk omdat het door een beperkte club mensen wordt ontwikkeld. Te weinig mensen die ontwikkelen zo'n systeem. Het wordt op een gegeven moment wordt het geïnstalleerd eigenlijk bij een gemeente. Daar kunnen gewoon fouten in sluipen.
Ik schrijf zelf wel eens stukjes gewoon. Ja. Als je dat een paar keer hebt doorgekeken, dan op een gegeven moment zie je de fouten ook niet meer. Dat is mijn ervaring. Werkt dat bij programmeurs ook zo?
Ja, zo denk ik. Ja, ik denk het wel eigenlijk dat het zo werkt. Een ander punt is dat iemand, stel ze maken zo'n programma, het wordt bij bijvoorbeeld een gemeente neergezet en een week later verandert er iets in de wet of er is ineens rechtspraak. Dan moet zo'n systeem aangepast worden. Dus daar hebben we het nog niet eens over eigenlijk een fout. Maar dan duurt het toch een tijd voordat zo'n aanpassing eigenlijk gerealiseerd wordt.
Zou dat dan werkelijk beter gaan als iedere met permissie boerenlul daar maar naar kan kijken? Want wat iemand daarvan beweert, waarom zou dat juist zijn? Hè? Misschien kent hij de wet wel niet goed genoeg. Terwijl ja. de mensen die de software nu maken, dat zijn wel specialisten. En die praten voortdurend met de mensen die de wet kennen, neem ik aan.
Klopt.
Ja. Waarom zou dat beter gaan?
Goed, op zich haal je wel een argument aan wat er juist weer tegenpleit. Want zet twee juristen bij elkaar in één zaal. Hè, en dan zullen ze over één onderwerp twee verschillende dingen gaan zeggen. Op dit moment is het dus zo dat in dat soort gesloten systemen, ja, daar zit één mening van degene die het hebben ontwikkeld. Het vervelende is dat wij dat dus niet kunnen zien. We hebben echt geen idee wat zijn mening daarover is geweest, maar we zien uiteindelijk alleen een besluit, hè, wat door dat systeem wordt aangegeven. Oké, bijvoorbeeld geen recht op een subsidie.
Ja.
Maar de motivering erachter wordt ons ook niet duidelijk. Dus daarvan hebben we gezegd, nou ja goed, dat zou je eigenlijk dus kunnen oplossen door dat soort concepten. We hebben dat open knowledge genoemd. En het is eigenlijk ja een stap verder nog weer dan open source. Tijdens mijn presentatie bij de conferentie kreeg ik het idee dat bepaalde mensen die vielen af. Want die dachten, hey, het wordt eigenlijk een beetje te lastig het onderwerp. Dus ik heb gezegd van nou, we zitten hier in Amsterdam. Hier zijn we met stemcomputers gaan werken.
Ja.
Het vorige systeem was eigenlijk heel helder. Goed controleerbaar. Er zitten drie mensen in zo'n stembureau aan een tafel. Je haalt een nummertje. Je gaat
rood potlood.
Rood potlood. En dat is heel goed controleerbaar. Na afloop worden die stemmen handmatig
dat
geteld.
Dat is wat jij noemt een open systeem. Daar kun je bij zijn.
Dat kun je controleren. Hè? Maar nu met stemcomputers, ja, dan wordt het. Ja, je drukt op een knop, maar je hebt geen idee of het terechtkomt bij de partij waarop jij gestemd hebt.
En er gaan dan ook stemmen op, om even op jouw onderwerp terug te komen, om de software in die stemcomputers, om die open source te maken, zodat daarnaar gekeken kan worden.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Het is in ieder geval, in Amerika is het zo dat daar een aantal ook rechtszaken over zijn geweest.
Hoe is de respons op dit soort ideeën? Denk je dat het ook inderdaad gaat gebeuren? Hè? Dat software die de overheid gebruikt, voor welk doel dan ook, dat die open source zal worden? Denk je, heeft dat kans?
Ja, ik denk het wel. Er zijn een aantal redenen voor. Ik denk sowieso dat de software of de overheid, die moet in haar handelen eigenlijk transparant zijn.
Ja.
Dus je zou kunnen redeneren.
De argumentatie is duidelijk, maar waar baseer je op dat het ook werkelijk zou gebeuren?
Ik denk dat het ook werkelijk gaat gebeuren, omdat we die ontwikkeling nu al zien. We zien steeds meer overheden, gemeenten, provincies overstappen naar open source software.
Okay.
Om een aantal redenen, maar een van de redenen is van ja, we willen kunnen zien wat er gebeurt. En wij willen, we moeten als overheid verantwoording afleggen aan onze burgers. En op deze manier kunnen we, dit is een manier om dat te laten zien.
Oké, ter voorbereiding op het volgende onderwerp ga ik even met de camera één positie naar rechts, voor de kijkers naar links. Erwin van der Zanden, hoofdredacteur van Tijdschrift Bright, je had volgens mij een vraag te stellen aan Mathieu.
Nou, je had hem op een gegeven moment ook gesteld, want volgens mij is het inderdaad specialistenwerk in sommige gevallen. Ik had nog ook wel een andere vraag, je had het in het begin over fouten, maar zijn dat dan programmeerfouten of zijn dat mensen die met die software omgaan en data invoeren? Doen ze het menselijke fouten? Of?
Beide. Dat komt inderdaad beide voor. Maar wat eigenlijk het meeste gebeurt is dat het, ja, je noemt het programmeerfouten. Kijk, dat soort systemen die werken heel simpel met regels, kennisregels. En zo'n kennisregel is bijvoorbeeld van als ik een misdaad pleeg, dan is de conclusie dat ik gestraft moet worden.
Geen WO.
Bijvoorbeeld. Hè,
dus simpele logica in elk geval.
Inderdaad, dat soort regels. En als je daar één fout in maakt, want er komen dan verschillende afleidingen natuurlijk. Hè, van de ene conclusie, dat wordt weer een voorwaarde voor een volgende conclusie. En als je daar dus één fout ergens in maakt, de uitkomst niet kloppen.
Wat voor fout dan? Een invoerfout of een programmeerfout?
Nee, dan hebben we dus, als je het zo zou willen zeggen over programmeerfouten.
Ja.
Invoerfouten komen natuurlijk ook voor.
Dat van de waarde van een of ander criterium die gewoon verkeerd in kan staan. Dat had je net ook gezegd. Oké, hartelijk bedankt Mathieu Paaps voor de toelichting. Open source zou een oplossing kunnen zijn voor de fouten in overheidssoftware. Dat is waar het volgens jou op neerkomt. Hè? Goed, dan nu tagging. Tags, dat zijn etiketjes die je kunt plakken op bestanden. De informatie die verschijnt op het scherm van uw mp3-speler bijvoorbeeld bij het afspelen van een nummer, dat is waarschijnlijk afkomstig van een tag. webpagina's kunnen al heel lang gemerkt worden met meta-tags, die in een reeks trefwoorden aangeven waarover een pagina gaat. En zoekmachines die oriënteren zich dan weer daarop. En op websites als flickr.com, F-L-I-C-K-R.com, waar je je eigen foto's kan plaatsen, daar kun je die foto's ook voorzien van tags ten gerieve van jezelf en van je bezoekers. Probleempje is alleen dat iedereen zijn eigen tags kan verzinnen en dat iedereen maar wat doet. En de gasten die ik hier heb, Erwin van der Zanden, tijdschrift Bright, hartelijk welkom. En Max Roeleveld, internetondernemer, hartelijk welkom. Is net binnenkomen hijgen van de trein. We zullen straks na de uitzending de fouten in het openbaar vervoer bespreken. Dat is misschien ook nog wel verlichtend. Zijn allebei betrokken op hun eigen manier bij het fenomeen tags. Max, jij bent internetondernemer. Vertel eerst even wat je doet als internetondernemer.
Heel simpel. Ik bouw websites. Ik onderhoud websites. Ik adviseer mensen omtrent websites.
Ja, en hoe gebruik jij tags?
Als professioneel nog niet echt heel erg veel. Omdat je toch nog met heel veel vrij traditionele klanten te maken hebben. En ja, bij het woord tag gaan daar geen wenkbrauwen omhoog. Ja. Dus daar eigenlijk nog niet zo heel veel.
Maar wel als consument?
Als consument wel, uiteraard. Ik maak foto's, die plaats ik op Flickr. Ik heb links naar websites, die plaats ik op Delicious. Enzovoorts.
Wat voor tags gebruik jij?
Dat hangt natuurlijk af van wat ik aan het taggen ben.
Dat begrijp ik. Maar iedereen verzint zijn eigen tags. Dus welke tags heb jij zo verzonnen?
Voor foto's bijvoorbeeld Assen. Als ze in Assen zijn gemaakt.
Jij woont in Assen?
Ik woon in Assen en daar maak ik dus ook foto's. Voor websites kan dat gaan over development. Of over iets specifieker. Bijvoorbeeld JavaScript of PHP. Dat zijn dan voor mij relevante trefwoorden waaronder ik een site kan ordenen.
Ja, Erwin, bij Bright gebruiken jullie veel tags. Dat heb je ook in een artikel over het onderwerp op het web heb je dat te kennen gegeven. Hoe gaat dat precies? Wat voor tags gebruiken jullie? Waarom zijn die handig?
Nou, wij gebruiken ze eigenlijk als een soort redactionele categorieën. Bright, de ondertitel van Bright is Tech Lifestyle. Het is een lifestyle tijdschrift over digitale technologie. Maar Tech Lifestyle, dat is nogal, ja, dat heeft er af en toe wel wat uitleg nodig. En we op de site hebben we op een gegeven moment ook om de veelheid aan items over verschillende onderwerpen. Want dat is eigenlijk wel kenmerkend aan zowel ons tijdschrift als onze website. Het heeft een hele brede waaier aan onderwerpen. zijn we tags gaan gebruiken ook om de items op onze website gewoon te ordenen.
En is dat zodat de lezers ze makkelijk kunnen vinden of om de redacteuren ze makkelijk
beide,
kunnen vinden?
Beide. Het is, bedoel, ze staan zelfs nu eigenlijk als, nogmaals, als redactionele pijlers, staan ze ook bovenaan op onze website in de header, staan ze ook vermeld. Dat gaat dan van mobile tot travel tot...
Dus daar staat dan al welke tags jullie gebruiken?
Dat zijn ook onze tags, ja.
Ja. Dus dat maakt het de lezer ook gemakkelijk om dingen in te tikken als hij zoekt op een bepaald onderwerp.
Nou, dat is... kijk, de tag heeft inderdaad ook een hoge navigatiewaarde.
Want als stel dat jullie een tag mobiel hebben, ik noem maar wat, dan kan ik zien dat jullie die gebruiken. Dan hoef ik niet mobile met ILE in te tikken.
Nou, dat
zou
dat
ergens toeleiden.
Dat ook. Nee, maar je hebt ook die tags bij ons, die zijn ook uiteraard clickable. Dus als je daarop klikt, krijg je ook alle items van dat onderwerp te zien.
Dat is
natuurlijk gewoon... Ja. Handig, weet je. En dat is ook de reden waarom mensen dat veel gebruiken.
Ja. Max, jij hebt eigenlijk, voor zover ik kan nagaan, als een van de eerste het probleem van tags onder woorden gebracht. Hè? Wat is dat probleem precies?
Er zijn meerdere problemen. Het grootste probleem bij tags is, het is mensenwerk. Mensen zijn helaas nog niet feilloos.
Daar hebben we net in verband met open source ook iets over gehoord.
Inderdaad.
Ja.
Dus dat betekent dat... hoe iemand iets categoriseert met een tag of met meerdere tags, van persoon tot persoon gigantisch kan wisselen. Ik kan een bepaalde foto of een bepaalde link of een bepaald stukje tekst anders beoordelen dan bijvoorbeeld mijn buurman. En daardoor komt dat stukje tekst onder verschillende teksten staan. Dat op zich is niet zo'n groot probleem. Als je veel mensen hebt die op een gegeven moment hetzelfde onderwerp hebben getagd, dan krijg je vanzelf wel een soort van verzameling van tekst die over dat onderwerp bestuurt.
Ja, zoals humor, grappig, leuk, funny.
Enzovoorts, inderdaad. Ja. Maar er zijn ook mensen die helaas spelfouten maken, tikfouten maken.
Of oude spelling gebruiken.
Oude spelling gebruiken, nieuwe spelling gebruiken. Een voorbeeld wat ergens anders werd aangehaald. Bepaalde steden bijvoorbeeld, New York. Kan je op verschillende manieren schrijven. Je kunt het over New York hebben, NYC, et cetera, et cetera. Dus ja.
In al die gevallen, hè, als een onderwerp, een foto of een tekst of een video, kan mij wat schelen. Zo'n tag krijgt die op een of andere manier niet deugt. Een verkeerd gespelde tag of iets dergelijks. Als ik dan een ander woord intik, dan vind ik niet dat verkeerd getagde object.
Tenzij iemand dat woord wel gebruikt heeft. Maar als jij bijvoorbeeld zoekt met op de oude spelling en toevallig is dat onderwerp alleen onder de nieuwe spelling getagd,
dan
vind je het dus niet.
Nee, precies.
Maar er bestaat natuurlijk ook wel...
Even van de zander.
Sorry. Het is niet alleen maar een kwestie van zoeken. Tags worden ook heel veel gebruikt gewoon in presentatie als navigatiemiddel. De zogeheten tag cloud. En dan zie je...
Leg dat even uit, want dat is een vrij abstract onderwerp.
Ja, nou ja, maar inderdaad bijvoorbeeld bij de populairste tag sites, Delicious, Flickr, Technorati. Daar hebben ze ook pagina's waar de populairste tags van dat moment... staan afgebeeld bij elkaar in een soort van wolk.
Ook op een soort logische manier om elkaar heen gegroepeerd. Hè?
Nou, de grap zit hem vooral in de grootte. Hoe groter het woord is afgebeeld, hoe populairder de tag is.
Ja.
En ik vind dat eigenlijk wel zo'n prettig middel ook. We gebruiken dat zelfs op de covers van onze magazines tegenwoordig. Want het geeft eigenlijk in één oogopslag, toch vind ik betrekkelijk snel... een goed beeld, bijvoorbeeld bij deze genoemde websites, wat er op dit moment leeft en speelt.
Ja.
En dan heb je dus eigenlijk het hele spellingsprobleem niet. Want je ziet gewoon de woorden zoals ze gebruikt zijn.
Ja. Ja. Andere probleem wel. Namelijk dat populariteit zichzelf versterkt. Dat kwam ik ook ergens tegen als bezwaar tegen tagging. Dat dingen die veel gebruikt worden, die zullen veel gevonden worden en daardoor veel gebruikt worden.
Ja, ik ben er eigenlijk wel voor. Ik bedoel, internet heeft een hele lange tijd, in tegenstelling tot andere... echte massamedia. Ik bedoel, internet is natuurlijk wel een massaal medium, maar geen massamedium. Geen gemeenschappelijke ervaring gehad. En dat was ook de reden waarom iedereen elkaar van alles doorstuurde. Je kwam een leuke site tegen. Nou, de kans was vrijwel niet heel dat een kennis van jou of een goede vriend van jou die site ook wel eens was tegengekomen.
Maar dus als je elkaar doorzoekt, heb je die gemeenschappelijke ervaring juist wel.
Juist, nu ontstaat er inderdaad, zeker ook met de komst van de weblogs, en de indexen die weblog in de gaten houden. En de tags zijn daar een heel belangrijk middel bij intussen. Ontstaat dat wel. En ik vind dat des te gaaf eigenlijk wel. Er ontstaat op die manier ook een soort publiek, toch?
Ja. Nou hebben tags ook een beetje de kiem van hun eigen ondergang in zich. Dat is vaker gezegd, maar we gaan dat concreet proberen te maken. Max, ik heb de term tag spamming ook alweer gezien. Ja. Dat doet mij denken, ik noemde zelf net de meta-tags, waarmee je webpagina's merkt. Op een gegeven moment waren de mensen die kregen in de gaten, als je gewoon maar alle woorden uit het woordenboek daarin stopte, kwam die altijd wel tevoorschijn.
Dat klopt.
Gebeurt dat met deze soort tags ook?
Goeie vraag. Ik heb geen idee. Het is inderdaad, ik heb die opmerking
ook gezien. Ik heb mensen die vrees zien uitspreken in elk geval in de publicaties.
En ik twijfel daar een beetje aan, omdat bij het maken van tekst voor een webpagina, die je zelf maakt en die je zelf in een zoekmachine wil laten scoren, heb jij daar alle invloed over. En tagging zoals dat gebeurt nu bij bijvoorbeeld een Flickr en dergelijke, is mede door die cloud die Erwin al noemde, meer een groepsgebeuren. Dus op het moment dat ik als spammer zijnde mijn onderwerp ga taggen, dat is leuk. Maar er zijn ook nog een hele hoop andere gebruikers die dat over mijn plaatje of over mijn linkje niet doen. Dus ik denk dat dat toch een wat democratischer proces is, denk ik. Hoop ik.
Nou, ik heb ook de indruk dat spammers niet zozeer zelf aan het taggen zijn, als wel dat ze tags misbruiken. Dus ze gaan, net zoals dat ze altijd e-mailadressen hebben geharvest, geoogst op het web, doen ze dat nu ook met tags. We hebben bijvoorbeeld één
item. Wat zouden ze daaraan hebben dan? Hoe werkt dat?
Nou, ze gaan gewoon dus zoeken op tags als seks en dildo. En,
een speller mag
even nog een paar vieze woorden nu meteen gelijk zeggen. Nee,
en, de speller mag van mij zoeken, maar wat heeft hij daaraan?
Nou, dan bijvoorbeeld heel veel daarvan, tags worden gebruikt op weblogs. En dan gaan ze de reactiefora daar gaan ze volzetten met spam.
Ah, op die manier.
En we hebben één item, dat ging over een... dat is een beetje een vies praatje, maar over een nep een soort van condoom waardoor een besneden man weer een voorhuid kon krijgen.
Goed.
Anyway, maar er staat trouwens...
Ruimte is een lifestyle tijdschrift, laat het even zeggen.
Keurig blad. Maar, en er staat verder het woord dildo nog niet eens in, maar die hebben dat toch zo keen weten te vinden. Daar staat gewoon elke dag staan daar 10, 15 postings in van alles en nog wat. Dus ik denk eerder dat, tenminste misschien weet jij dat beter inderdaad, Max, maar ik heb de indruk dat de vervuiling meer op die manier werkt.
Ja, Max, de vervuiling van en door tags, wat is daaraan te doen?
Nou, allereerst om even op Erwin in te haken. Ik denk dat het soort vervuiling wat hij daar gezien heeft, meer ook een beetje een verschijnsel is wat je nu heel erg ziet in de weblogwereld, waarbij spammers lukraak en op enorme schaal gewoon weblogs gaan bestoken met spam. Ja. En of jouw onderwerp toevallig, of jouw weblog toevallig gerelateerd is of niet, dat boeit ze eigenlijk ook niet zoveel. Ja. Of het er überhaupt doorkomt of niet, boeit ze al eigenlijk niet. Ze stoken gewoon, ze schieten in het wilde weg. Eigenlijk zoals de e-mailspammers dat ook altijd al gedaan hebben.
Dus volgens jou staat dat probleem niet in relatie met tags?
Ik denk niet dat dat zozeer tag gerelateerd is.
Maar goed, jij hebt net gezegd, mensen kunnen in het wilde weg tags verzinnen en dat geeft maar rommel. Wat valt eraan te doen?
Weinig, behalve mensen proberen te leren hoe het hoort. Ik denk niet dat je een soort van tagpolitie zou kunnen gaan oprichten die dat kan gaan ondervangen. Kijk, bij de tags in de HTML-pagina's zoals dat eerder een probleem ging vormen, daar hebben de zoekmachines een heel makkelijk middel op gevonden, namelijk we negeren het voortaan. We negeren gewoon die metatags.
Ja. Ja, dat probleem oplost. Ja, dat is makkelijk, toch?
Het is erg makkelijk, maar
dan je wel als dat met alle tags gebeurt. Kijk, de regel is voor mijn geschiedenislid wel dat elke innovatie op internet wordt binnen de kortste keren misbruikt door spam.
Ja.
Of het nou instant messaging is of noem maar op.
Ja, maar dus daar ging het nu niet over. Het ging nu niet over de spam, maar over het feit dat iedereen...
De resultaten van spam en dus dat tags daardoor...
Dat iedereen zijn eigen tekst kan gebruiken, dat die vaak niet met elkaar overeenkomen, hoewel de onderwerpen wel overeenkomen. En dat daardoor mensen zichzelf uit de markt prijzen, hun eigen objecten niet meer gevonden kunnen worden.
Ja, ik heb volgens mij is het ook vooral zaken, die clouds die ik al eerder noemde, die zijn er niet voor niks. Die geven daar ook richting aan.
Zelfcorrigerend mechanisme.
Ja, vind ik wel. Ik vind eigenlijk belangrijker nog, althans dan loop ik zelf vaak tegenaan, is de taal die je gebruikt.
Ja.
Gebruik je Nederlands of Engels?
Of allebei.
Ja, ga je dubbel opdoen. Ja, dan wordt het wel helemaal een beetje veel werk, niet? Ja.
Nou, maar daar kiest iemand die tagt, als dat woord bestaat, die kiest daar zelf voor. Of die wel of niet...
Ja, maar ik kan me voorstellen, kijk, elk taalgebied heeft die kwestie natuurlijk. En het is natuurlijk wel... Kijk, tags hebben er wel baat bij dat hoe meer het gebeurt door mensen... Kijk, ik zou inderdaad ook graag zien dat het geautomatiseerd wordt, maar voorlopig zit dat er nog niet in, denk ik. Maar hoe waardevoller tags worden.
Ja. Ja.
En als iedereen dat in zijn eigen taal doet, ja, dan lopen we dus behoorlijk wat miljoenen mensen mis.
Maar om het dwars staat te noemen, Microsoft zou in de browser... een aantal standaard tags kunnen opbergen. Een of andere bibliotheek met standaard tags waar je dan uit kan kiezen. Wanneer je kunt kiezen uit een
opbergen. Nou, dat doet Delicious ook bijvoorbeeld. Delicious reageert daarop.
Dat wist ik niet.
Die doet suggesties als je tags aan je eigen boek, aan je bookmarks geeft.
Ja. Ja. Vind je dat zinvol? Of is
ja, dat zijn allemaal goede hulpmiddelen.
Nou ja, dan helpt dat dus.
Ja. Ja, en daarmee help je dus ook, of ondervang je enigszins ook het spellingsprobleem. Maar je ziet daar ook, ook in bijvoorbeeld in de suggesties, ja, in mijn geval dan Nederlands en Engels door elkaar. Ja, ik bedoel, kijk, Delicious in de Amerikaanse site, ja, die zal nooit op, noem maar eens even een heel erg Nederlands woord.
een heel erg Nederlands woord.
Polder.
Ja, gaan zoeken. Weet je, dus wat is eigenlijk mijn belang, uitgerekend bij een Amerikaanse site, om dan Nederlands, ja.
En hoe doen jullie dat bij Bright? Bij Bright doen jullie Nederlands en Engels?
Nee, wij gebruiken Engels, maar nogmaals, wij gebruiken ze vooral eigenlijk intern op de site.
Ja.
En,
maar jullie richten je op Nederlands publiek, jullie zijn zelf Nederlanders in de redactie.
Maar ik heb op een gegeven moment, kijk, ik heb wel zeker in de journalistiek, en vooral de tijdschriftjournalistiek, voor een deel vind ik, gaat dat ook wel op voor online journalistiek, ja, is Engels gewoon een voertaal en voor een hoop dingen ook nog een hele prettige taal.
Ja.
Niet, onze voertaal is uiteraard gewoon Nederlands.
Dat blad heeft ook een Engelse naam, hè?
Ja.
Max, voor welke taal kies jij?
Dat wisselt. Voor links op Delicious, wat Erwin al noemde, daar hangt het eigenlijk vanaf. Is de link Nederlands, dan gebruik ik Nederlandse tags. Is de link Engels, dan gebruik ik Engelse tags. De meeste links die ik daar plaats zijn overigens wel Engels. Maar bij bijvoorbeeld Flickr, de fotosite dus, daar loop ik er wel tegenaan. Ja, een plaatje is internationaal.
Ja.
Een foto die ik maak, nou, die kan voor een Nederlander, maar ook voor een Amerikaan. Of
dan,
voor een...
dan zou er misschien behoefte zijn aan software die herkent wat op zo'n plaatje staat en tags voorstelt.
Ja, maar ik denk dat dat er voorlopig nog niet is.
Nee. Toen ik net bij de presentator in het vorige programma zat te vertellen wat ik ging doen, toen zei hij, er moet een boek komen, Tagging for Dummies. Heel kort, Erwin. Komt dat er?
Nee.
Is er een site die dit soort dingen voorstelt? Tagging voor dummies?
Nou, sterk, het zal er waarschijnlijk ook nog wel eens komen, ja. Maar ik vind het een beetje zinloos. Maar
okay.
Kijk, je hebt het gehoord, het zijn trefwoorden zoals je ook in de bibliotheek vroeger werden gebruikt.
Oké. Okay. We moeten het hierbij laten. Jammer, we gaan hierna weer verder, zonder dat de luisteraars het horen. Dit was de elektronische heel. Ik had Erwin van der Zanden, hoofdredacteur van Bright, Max Roeleveld, internetondernemer, Mathieu Paapst, informatica-jurist. Volgende week zijn we er weer, stem dan weer af op de elektronische eeuw. Dag.